Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Databedrijf Colibra, een echte Belgische techtrots, verhuist op papier naar Nederland. Daar zijn de regels soepeler. Moeten we daar traantjes om laten? Er is nog een mogelijke verhuis, maar dan fysiek, van Brussels Philharmonic, ruilt het orkest zijn huidige huisbaas, het Brusselse Flagey, in voor de werkwinkelwijk Brooklyn in Machelen. En hoe lang voor je elektrische vrachtwagen ziet opduiken op de snelweg? Waarschijnlijk niet lang meer. Wij hebben de cijfers. Het is woensdag 30 november. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Belangrijk nieuws uit de Belgische bedrijfswereld. Het Brusselse databedrijf Colibra verhuist naar Nederland, omdat de regels daar soepeler zijn. 4 jaar geleden werd Colibra de eerste unicorn, eenhoorn, in ons land. Een bedrijf met een waardering van minstens 1 miljard dollar. Intussen is het zelfs al een pentacorn, gewaardeerd op meer dan 5 miljard. En nu dus een verhuis, al is dat misschien veel gezegd. Colibra wordt overgenomen door een topholding met adres bij de Noorderbuur. Als het dus ooit naar de beurs trekt, is het niet in Brussel, maar in Amsterdam te doen. Wat zit er precies achter die verhuis en wat betekent dat voor de Belgische bedrijfswereld? Goedemorgen, Michael Sefia.
Goedemorgen.
Journalist ondernemen hier bij De Tijd. Jij bent dat dus te weten gekomen van Colibra. Je hebt gesproken ook met CEO Felix van Malen. Zeg eens, Michael, wat doen ze daar nu precies?
Wel, Colibra gaat eigenlijk een nieuwe topholding hebben, een nieuwe topvennootschap, en die wordt Nederlands. Dus eigenlijk vlagt Colibra uit naar Amsterdam. En dat is toch wel nieuws voor wat uitgegroeid is tot het meest waardevolle Belgische techbedrijf.
En waarom zet Colibra dan die stap richting Nederland, Michael?
De belangrijkste reden die ze geven ligt bij het Belgische systeem van aandelenopties. Zij vinden dat systeem te strak, te ingewikkeld. En ze vinden dat het moeilijk is om competitief te blijven op de lange termijn, om mensen aan te werven. En ja, dat is een onderdeel van het remuneratiepakket dat ze voorstellen. En ze willen dus kunnen concurreren met de Amerikaanse werknemers, waar dat systeem eenvoudiger is.
Amerika, ja, natuurlijk ook een belangrijke arbeidsmarkt voor Colibra. 800 van de 1300 personeelsleden zijn daar aan het werk, zie ik. Moeten we daar als Belgen nu eigenlijk om rouwen, Michael, dat Colibra op papier naar Nederland gaat? Welke conclusies kan je daaruit trekken?
Operationeel verandert dat niet veel, maar het is wel meer dan symbolisch, want Colibra is echt uitgegroeid tot het meest waardevolle Belgische techbedrijf, heeft heel veel kapitaal opgehaald, was voor de techmaleizen meer dan 5 miljard waard. Het is niet zomaar een bedrijf en het blijft een juridische wijziging, maar toch een opmerkelijke.
Als signaal ook naar de Belgische wetgever kan het tellen. Dankjewel, Michael Sefia.
2.
De Vlaamse regering zet opnieuw een belangrijke stap tegen de oversubsidiëring van zonnepanelen. De Raad van State geeft haar grotendeels gelijk in een discussie met een aantal grote bedrijven. Gelijk over wat? Wel, het gaat om die zogenoemde groene stroomcertificaten, subsidies die je kan aanvragen om je zonnedak te helpen betalen. Voor gezinnen en kleine bedrijven werkt dat zoals het hoort, maar bij een paar honderd grote bedrijven hebben de groene stroomcertificaten, die voor 2013 zijn beginnen lopen, al meer geld opgebracht dan de bewuste zonnepanelen hebben gekost. Dat is oversubsidiering en dus eigenlijk verdoken staatssteun, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Ze wil daarom over 2 jaar een knip in de groene stroomcertificaten, althans voor die overgesubsidieerde grote bedrijven. De kleinere en ook de gezinnen blijven buiten schot. Maar terugkomen op die regeling van voor 2013, daarmee pleegt de overheid eigenlijk contractbreuk, zeggen de geviseerde bedrijven. Allemaal te verantwoorden, zegt Demir. En de Raad van State geeft daar nu dus gelijk, al moet de minister wel opnieuw naar de tekentafel om een juridisch waterdichte lijn te trekken tussen de overgesubsidieerde grote en de kleintjes die buiten schot blijven.
3.
En dan nieuws uit Italië. Zowel bij voetbalgrootmacht Juventus als bij Formule 1-renstal Ferrari zijn er deze week koppen gerold. Die opvallende timing, zo kort na elkaar, is waarschijnlijk geen toeval. Even terugspoelen, maandagavond was er een aardverschuiving toen de volledige raad van bestuur bij Juventus ontslag nam. Ook voorzitter Andrea Agnelli. Reden, er loopt een gerechtelijk onderzoek. De club zou salarissen en transfersommen creatief in de boeken hebben geschreven. Gisteren is dan weer de teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, aan de deur gezet. Hij was maar liefst 28 jaar aan boord daar, maar Ferrari heeft dit seizoen opnieuw naast de wereldtitel gegrepen. En dat is dus het einde van de samenwerking met Binotto. De stoelendans bij Juventus en Ferrari zou georchestreerd zijn door John Elkann. De CEO is dat van Exor, een Nederlands bedrijf dat de Italiaanse ondernemersfamilie Agnelli vertegenwoordigt. En in hun dikke portefeuille zitten naast Juventus en Ferrari ook nog Fiat-moeder Stellantis en zakenblad The Economist. Toeval of niet, net vandaag gaat CEO John Elkann communiceren over de resultaten en nieuwe strategie van Exor.
Vier.
Een optreden van Brussels Philharmonic, of moeten we in de toekomst Machelen Philharmonic zeggen. Het symfonieorkest en radiokoor zouden hun thuisbasis, het Flagey-gebouw in Brussel, mogelijk inruilen voor de werkwinkelwijk Brooklyn in Machelen. Dat is de opvolger van het geplande winkelcentrum U-Place, dat nooit van de grond is geraakt. Het is ondernemer Bart Verhagen, die we kennen als voorzitter van Club Brugge, die Brussels Philharmonic graag naar Brooklyn wil lokken. Dat probeert hij met plannen voor een huis voor de kunsten, waar concerten en repetities kunnen plaatsvinden. Wat is daar allemaal aan de hand? Goedemorgen, Lucas van Akker.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de ondernemerredactie hier bij de Tijd. Jij volgt dit dossier ook. Waarom wil Brussels Philharmonic eigenlijk weg uit Flagey?
Gunter Broeke, de intendant van het orkest, voelt zich geremd in zijn ambities in Flagey. Het orkest is de voorbije 15 jaar enorm gegroeid. Ze geven nu ook al concerten op andere locaties, zoals Bozar. En Broeke is al langer een pleitbezorger van het project Brooklyn. Het zou vooral gaan om een extra ruimte die Brussels Philharmonic zou huren in Machelen.
Extra ruimte, Lucas? Het zou dus maar om een gedeeltelijke verhuis gaan?
Mogelijk, ja. Brussels Philharmonic zegt zelf dat zij in Flagey willen blijven. Ook Brooklyn beklemtoont dat zij het orkest niet willen weghalen uit Flagey. Maar niettemin moet Jan Jambon over het dossier beslissen. En Jambon maakte al duidelijk dat het twijfelachtig is of hij twee locaties wil betalen. En de optie van Brooklyn is ook relatief duur, maakte Jambon duidelijk.
Het is een verhaal dat politiek ook erg gevoelig, Lucas. Een Vlaams symfonieorkest, de Brusselse naam dat dan uit de hoofdstad zou verdwijnen.
Absoluut, het is een politiek zeer gevoelige discussie. Bij Flagey zijn zo goed als alle overheden betrokken, zowel de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, het Brussels gewest, de gemeente Elsene, de federale overheid, ze zitten allemaal in het bad en dat maakt het zeer complex. Jambon noemt een verhuis theoretisch niet onmogelijk, maar hij noemt Flagey wel de meest haalbare piste. Maar op voorwaarde dat daar geïnvesteerd wordt in de infrastructuur. En daarover bestaat momenteel bij Flagey ook een grote discussie.
Ja, want voor Flagey zou dit vertrek, een mogelijk vertrek, toch ook een grote aderlating zijn.
Ja, volgens Flagey zou het artistiek zeer jammer zijn dat Brussels Philharmonic, de belangrijkste huurder, zou weggaan. Maar de directeur zegt dat hij daar geen schrik van heeft. Er zijn nog andere orkesten of ensembles die in Flagey kunnen spelen.
Dankjewel, Lucas.
Graag gedaan.
Binnenkort beslist de Raad voor Vergunningsbetwistingen trouwens nog over de toekomst van Brooklyn. Het project moet natuurlijk eerst nog een vergunning krijgen voordat een verhuis naar Machelen überhaupt kan doorgaan. Hoe wil Unified Post, Belgische specialist in digitale betalingen, het tij keren en uit de rode cijfers geraken? Dat is wat beleggers vandaag te weten willen komen.
Voorkennis.
Unified Post kampt sinds januari met een verlies van 77,9% op de Brusselse beurs. Enkel biotechbedrijven Oxurion en Biocartis doen het nog slechter. Deze namiddag nodigt Unified Post beleggers uit op een investeerdersdag. Daar zal het bedrijf de plannen voor volgend jaar uit de doeken doen. Het grote doel, een positieve cashflow, ofwel meer geld binnenhalen dan er buiten stroomt. Maar de vraag is, hoe zijn ze dat concreet van plan? Frankrijk heeft bijvoorbeeld al beslist om de omschakeling naar digitale facturatie, de core business van Unified Post, uit te stellen naar 2024. En ook een kredietlijn van 100 miljoen euro voor Unified Post, die ze in maart afsloten bij het investeringsfonds Francisco Partners, aan de pittige rente van 11%, dat heeft beleggers weinig vertrouwen gegeven. Benieuwd of dat na vandaag weer wat beter zal zijn. 6. Een vrachtwagenchauffeur trapt dus goed op het gaspedaal van zijn Tesla Semi. Of het stroompedaal, moet ik zeggen, want het is eindelijk aan het gebeuren. Steeds meer bedrijven en transporteurs schakelen over naar elektrische vrachtwagens. Jarenlang was er nogthans enkel maar tegenwind. Het kon niet, er waren geen vrachtwagens, het was te duur. Het rijbereik tekort en de infrastructuur onmogelijk. Maar nu plots is er toch die switch. Goedemorgen, Bas Kursjes.
Goedemorgen, Bert.
Mobiliteitsman hier op de redactie. Bas, de e-truck zit in de lift. Hoezo?
Ja, je ziet het in één keer veel meer. Hè? Je had vorige week Coca-Cola dat in één keer een aantal elektrische vrachtwagens in gebruik nam. Een paar weken daarvoor was het de transportonderneming DFDS die de eerste elektrische vrachtwagen van een bestelling van 125 stuks in ontvangst nam. Je ziet dat het in één keer toch wat vaart krijgt.
Waarom dan ja, die plotse laten we zeggen stevige omslag, Bas?
Omdat het zo langzamerhand betaalbaar wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Alle cijferaars beginnen erop te wijzen dat het zo langzamerhand, in ieder geval als het niet nu is, dan toch over een paar jaar wel goedkoper wordt om elektrisch te rijden in plaats van diesel. Bijvoorbeeld een studie van PwC die erop wijst dat het al in 2025 zover gaat zijn dat per kilometer de kost van een elektrische vrachtwagen even hoog is als die van een dieselvrachtwagen en dat die daarna nog verder zal zakken. Dus als je niet zo langzamerhand nu al begint met experimenteren met elektrische vrachtwagens, dan ga je in 2025 of daarna te laat zijn. Aan de andere kant is er Europa dat een flinke stok heeft. Tegen 2030 moeten de Europese vrachtwagenproducenten hun CO2-uitstoot met minstens 30% hebben doen dalen. Doen ze dat niet, dan staan er flinke boetes voor de deur.
Het is dus volop aan het gebeuren. Bas, hoe snel zal dit gaan? Hoe zie je dat verder evolueren?
Ja, het gaat, als je luistert naar de vrachtwagenbouwers, dan kan het wel eens heel snel gaan. In de fabriek van Volvo Trucks in Gent, daar zijn ze nu aan het bouwen aan een fabriek om batterijen in elkaar te schroeven. Daar gaan ze ervan uit dat ze tegen 2030 al de helft van hun productie hebben omgeschakeld naar elektrische vrachtauto's. Volvo Trucks zelf gaat ervan uit dat het tegen 2030 zo'n 70% is van hun jaarlijkse productie.
De e-truck komt er dus aan. Dankjewel, Bas.
7. Balenciaga is at this saying, oh, we had no idea. We're now suing the ad company.
It's just so weird. Like, there's weird.
Some sort of perversion.
Clearly, somebody in the marketing department at Balenciaga, they clearly made a mistake. Somebody should be getting fired, I don't know, about an hour ago.
Iemand bij Balenciaga moet ontslagen worden, een uur geleden al. Er komt hoe langer hoe meer verontwaardiging rond een reclamecampagne van Balenciaga. Het luxe modemerk komt in het oog van de storm terecht. Balenciaga heeft zijn excuses al aangeboden, maar het lijkt vijgen na Pasen. Popgezicht Kim Kardashian heeft al laten weten dat ze niet meer zeker is of ze het merk nog wel wil vertegenwoordigen. En ook Hollywoodster Nicole Kidman krijgt naar aanleiding van het hele drama de wind van voren, omdat ze zich nog niet heeft uitgesproken. Waar gaat dit over? Wel, na een hele reeks controversiële reclamecampagnes lijkt Balenciaga deze keer er echt over te zijn gegaan. Er zijn reclamefoto's opgedoken met kinderen die SM-teddybeertjes vasthouden, met op de achtergrond verschillende subtiele verwijzingen naar kinderporno. Allemaal slecht nieuws natuurlijk voor de moedergroep van Balenciaga, het luxe label Kering. Dat staat ook al onder druk na bar slechte resultaten bij die andere dochter, Gucci. Moeilijke dagen dus daar. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Die werd geproduceerd door Roan van Eyck en Lara Droussaert. Vond je wat je hier hoorde wel leuk? Denk dan misschien eens aan een abonnement op De Tijd. Dan heb je toegang tot nog veel meer kwaliteitsjournalistiek en achtergrond. Er loopt op dit moment trouwens nog altijd een uitzonderlijk ontdekkingsaanbod voor de luisteraars van De Zeven. Check tijd.be/de7 voor alle informatie. Die link vind je ook in de show notes. Voor nu nog een heel fijne dag en graag tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.